dat een hele groep van jullie gemeente zo'n 40 jaar geleden nog deel uitmaakte van onze gemeente in Soest. En dat op het moment dat jullie de regenbooggemeente begonnen, we een hele groep van jullie uit onze gemeente in Soest hebben uitgezegend. Ik zie het zo voor me, een man of 30 op het podium, voor die overstap naar een nieuw begin hier in Veenendaal. Dat is toch een stukje historie, hè? En ik vind het een voorrecht om ook vanmorgen weer Gods woord met jullie te mogen openen. Ik wil met jullie gaan naar een heel bijzonder stel, ook een ruig stel. De zogenaamde helden van David. Davids helden. Je leest over ze in 2 Samuel 23. Een dertigtal helden en daaronder weer heel bijzondere helden, zodat het uiteindelijk komt tot een drietal die superhelden zijn, krachtige helden. Davids intimie op het niveau van strijd en oorlog. En bij een van die helden wil ik vanmorgen stilstaan, omdat hij in een zekere situatie wist wat het was om stand te houden tegen elke tegenstroom in. En over die held lezen we in 2 Samuel 23 vanaf vers 11. Zijn naam is Samma. Samma, daar was Samma, een van Davids helden. Hij was de zoon van de Harariet Age. En toen de Filistijnen zich te Lehi verzameld hadden, daar was een stuk land vol linzen. En het volk voor de Filistijnen vluchtte, ging hij, Samma, midden op dat stuk land staan, wist het te behouden en versloeg de Filistijnen en een grote overwinning schonk de Heer. Hij ging midden op het veld staan. Dan koppel ik daar even aan een brug naar het Nieuwe Testament, Paulus' brief aan de Efeze gemeente, vanaf vers 10. En daar komt dat standhouden in terug, als een oproep aan ons allemaal. Voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Doe de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden. Standhouden. Tegen de verleidingen van de duivel, want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stand houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Neem bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm van het heil aan en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden, aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij, zegt Paulus. Weet je, eigenlijk die Bijbel met zijn 66 boeken is één groot oorlogsboek. Het gedonder begint al in Genesis hoofdstuk 2 en 3. Als de oorlog begint tussen de slang en de vrouw, Satan en de mens. En in het laatste boek van de Bijbel komt gelukkig uiteindelijk die oorlog, die strijd tot een slotsom. En alles daartussenin is strijd en oorlog. Ik kan me voorstellen dat u misschien zegt, is dat zo? Elk Bijbelboek gaat over strijd. En dat vredige en landelijke boekje dan, Rut, dat met het romantische verhaal komt over hoe ze, hoe ze Boas huwt. En hoe ze stapel worden op elkaar en hoe Boas haar uit het slop haalt samen met haar schoonmoeder Naomi. Het is toch een prachtig boekje, vol van romantiek. Maar vergis je niet, ook dit lieflijke boekje eindigt met het voor het eerst noemen van de grootste strijder in het Oude Testament, koning David. Het boekje eindigt met het noemen van zijn naam. En lijnt zijn voorgeslacht uit. David komt. En dat is onmiddellijk een associatie met strijd, want David is de jongen die Goliath versloeg en die tot op zijn hoge leeftijd de ene na de andere reus te lijf ging en een eindeloos conflict had met de Filistijnen. Strijd, strijd, strijd. Misschien zegt u, maar dat prachtige liefdeslied dan, het hooglied, dat is toch een plaatje van liefde, van warmte, van genot, genieten van elkaar, inderdaad. Een liefdesgedicht bij uitstek, maar wat vind je dan van deze verse? Hooglied 3 vers 6 tot 8. Wat trekt daarop uit de woestijn? Zie, dat is Salomo's draagstoel. En dan komt het. Omringd door 60 helden, uit de helden van Israël, allen het zwaard houdend, geoefend ten strijde, elk met het zwaard aan zijn heup vanwege de verschrikking in de nacht. Dus zelfs in het hooglied van de liefde zijn strijders nodig, helden nodig. Moet je je zwaard goed aan je heup gegord houden, want er zijn verschrikkingen in de nacht. Met alle liefde, maar het is ook oorlog. In het Nieuwe Testament is het niet anders, want denk aan dat gegeven dat als Jezus geboren wordt en dat engelenkoor zingt in de velden van Efrata, ere zij God in de hoog en vrede op aarde in mensen van het welbehagen, dan staat er dat dat engelenkoor dat zingt, is een grote hemelse legermacht. Dus dat prachtige ere God dat gezongen wordt, wordt door een legermacht gezongen. Want het is oorlog. En dat zien we ook onmiddellijk als Herodes een poging doet om alle kinderen in de omstreken van Bethlehem te doden. En het kindje Jezus, door bemiddeling en hulp van een andere engel, met zijn papa en mama, te nauwernood ontsnapt en moet vluchten naar Egypte om het vege lijf te houden. Oorlog, oorlog. En in het Nieuwe Testament wordt tegelijkertijd die strijd nog op een ander niveau getild. Daarover lazen we. Het wordt een zogenaamde strijd in de hemelse gewesten. In de geestelijke wereld. Geestelijke wereld waar de troon van God zich bevindt, maar waar ook machten rondstruinen. En ieder kind van God moet voortdurend een volledige wapenrusting dragen, zoals we lazen. Efeze 6, alleen het kind van God dat de wapenrusting draagt en hanteren kan, zal stand houden. Beheers je de wapenrusting niet, dan loop je een redelijk gevaar, want de oorlog is heftig. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En hij is er elke dag. Efeze 6 spreekt over een boze dag. Die er zomaar kan zijn in je leven. Je hebt de wapenrusting nodig. Er is strijd. Er is oorlog. Die strijd komt in het boek Openbaring in de eindtijd tot een dramatisch hoogtepunt. Armageddon. Openbaring 16, 17. Armageddon. Een dramatisch hoogtepunt tegenover de machten van het kwaad. Het lam. Tegenover de antichrist en de valse profeet die een korte tijd wereldheerschappij krijgen. En het boek kondigt tenslotte ook in Openbaring 19 een laatste grote eindstrijd aan waarin alle volkeren meegezogen zullen worden. En gelukkig eindigt het boek Openbaring met de beëindiging van alle strijd. En komen er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde vol van Gods aanwezigheid. Eindelijk vrede. Ontspan. Je hoeft even niet meer zo stand te houden. De oorlog is gewonnen. Er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar nu nog strijd. Maar dan even terug naar die held waarover we lazen. Dus midden in strijd, een realiteit van strijd. Samma, een van de heldhaftigste voorbeelden van standhouden in de strijd. En daardoor de overwinning behalen. Die bijzondere man, Samma. En hij verricht zijn heldendaad op een akkertje vol van linzen. Een groenteakkertje. Kan de setting gewoner zijn? En dat zegt wel iets, want het doodgewone en strijd aangevallen kunnen worden, ligt vaak heel dicht bij elkaar. Hier ook, heel gewoon. Het lijkt om niets te gaan. Een veldje vol van linzen. En de Filistijnen kwamen erop af om het in bezit te nemen. En dan zie je dat het volk van Israël, beheerders van dat veldje, slaan massaal op de vlucht. En dan verricht Samma zijn heldendaad op dat akkertje. Een tegenstroom van een veel te grote vijand die dat akkertje komen overstromen. Maar nou even een andere kant laten zien, ander perspectief. Was het alleen maar een landbouwakkertje, een linzenveldje? Dat hangt volledig af van hoe je ernaar kijkt, vanuit welk perspectief. Want het akkertje lag te Lehi. Dat was in het grensgebied tussen Israël en de Filistijnen. Het behoorde Israël toe en vormde daarmee, laten we wel wezen, een onderdeel van niets meer en niets minder dan het Koninkrijk van God. In de natie van Israël. Door God aan Israël gegeven. Het was ten diepste zijn veldje. En van Israël. En vormt daarmee een onderdeel van niets minder dan dat koninkrijk van God. Terwijl iedereen vluchtte, bleef Samma op dat veldje staan. Wellicht vanuit dat besef. Het is meer dan een gewoon veldje. En dan heeft me zo getroffen, ook in de voorbereiding, dat zinnetje dat daar staat. Hij ging midden op dat stuk land staan. Daar komen ze, die donderse Filistijnen, van vier hoeken komen ze het veld op. En daar staat hij. Samma. Er staat niet bij of hij stok of zwaard heeft gehad. Maar hij staat op een veldje van Israël en van God. Een tegenstroom van een overmacht. Maar hij staat. Dus nog een andere tegenstroom. Terwijl hij staat, slaan alle volksgenoten op de vlucht. En ook hierin ging hij tegen een geweldige tegenstroom in. Tegen de stroom van vluchters in bleef hij staan. En nam daarin een enorm risico dat potentieel zijn leven zou kunnen kosten. En ik denk dat hij het besef moet hebben. Dit kan me een hachje kosten. Ik dacht aan dat moment waar de Heer in de hof van Gethsemane het vreselijk moeilijk heeft. En de vijand, dat lapje grond, die hof van Gethsemane binnenkomt om de Heer te arresteren. En waar zijn zijn discipelen? Ze slaan allemaal op de vlucht. En dan is Jezus alleen op zijn veld. En dat was groter dan alleen die hof van Gethsemane. Op een andere plaats, Matthäus 13, zegt de Heer, de akker is de wereld. De wereld hoort aan God. En dan staat de Heer er bloed alleen voor. Ze zijn allemaal op de loop gegaan. Wat een tegenstelling. Ook tegen de stroom van de angst in. blijven staan. Ik weet niet of hij dat gevoeld heeft op dat moment, maar ik zou doodsbang zijn geweest. Kom ik hier nog door? Maar tegen de stroom voor wat rechtens van God en van Gods volk was, maar wat door de vijand betwist werd. Ik denk aan, ik heb het nog weer even opgezocht, aan Luther op de Rijksdag te Worms, waar Luther vanuit zijn nieuwe geloofsbelijden van gerechtvaardigd door geloof en door genade alleen, niet door een heel Rooms-Katholiek afgodisch systeem, maar door genade, door geloof alleen. Dat is mijn belijdenis en op die Rijksdag moet hij dat standpunt verdedigen. En hij weet dat zijn belijdenis hem het leven kan kosten. Hij is echt in doodsgevaar. Zal ik het inslikken? Zal ik wat minder duidelijk zijn? Ik hoef toch niet altijd zo uitgesproken te zijn. Maar als hij dan heel zijn referaat heeft gehouden ten opzichte van die wriemelende massa voor hem die hem het liefst zou willen vermoorden, dan eindigt hij zijn referaat met de bekende zin: hier sta ik, ik kan niet anders, God helpe mij, amen. Midden op de akker bleef hij staan. Ik denk aan de kerk van Jezus Christus in wat je wel noemt een ideologische situatie, nog niet zo lang geleden. Ik pak hem er even uit, de nazi-ideologie. En de grote meerderheid van kerken ging om. En herschreef zelfs de betekenis van Pinksteren als een waar Pinksteren dat nu gekomen was door onze eminente held Hitler. Dat herschreef de kerk. Een groot deel van de kerk ging om. Maar er was één man op dat moment in Amerika, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, die voor een dilemma stond. Wat zal ik doen? Ik ben hier veilig in Amerika. Maar de kerk, mijn kerk, komt onder een geweldige druk te staan. Zal ik naar Duitsland gaan? Maar wat kan het me kosten? Zal ik teruggaan naar mijn kerk? En dan besluit hij tegen de dreiging in, midden in een oorlogssituatie, terug te gaan naar Duitsland. En daar wordt hij een van de grote voorvechters van de minderheidskerk, de belijdende kerk, die vasthoudt aan het belijden, het woord van God. En dat kostte hem zijn kop. Kort voordat de Tweede Wereldoorlog beëindigd wordt, Nazi-Duitsland capituleert, wordt hij opgehangen. En vlak voordat hij opgehangen wordt, belijdt hij nog weer hardop zijn niet om ver te krijgen geloof in Jezus Christus. Een Sama die ging staan midden op het veld. Ik bid persoonlijk regelmatig voor die, dus ik vind hem ook een held, Navalny uit Rusland. Navalny, van dappere Russische landgenoten die zich verzetten tegen Poetin. En die Navalny had ook vrij kunnen zijn, hè? Want er was het punt dat hij in Duitsland was en de vraag was, ga je terug naar de gevarenzone, Rusland zelf, of blijf je veilig bij je vrouw in het vrije Duitsland? En dan kiest hij om terug te gaan om bij zijn medestanders te zijn in Rusland. En zodra hij daar uit het vliegtuig stapt, wordt hij gearresteerd. Vanaf dat moment is het één verschrikkelijke lijdensweg, tot op de dag van heden. Maar zo'n held die midden op de akker ging staan. En waar ben ik? Waar zijn wij? Als de vijand binnenkomt als een vloed, ergens in de psalmen staat die tekst, als de vijand binnenkomt als een vloek, zal de Heere zijn banier tegen hem oprichten. De banier van God. Sama, de banier van God. Luther, de banier van God. Bonhoeffer, de banier van God. Navalny, de banier van God. Wat hebben we zulke banierendragers nodig in een wisselend tij, ook de komende tijden in Nederland. Sama's van God. Hij hield stand. Hier is een directe parallel met het standhouden waartoe Paulus iedere christen oproept in zijn beschrijving van de strijd die we tegenkomen tegen de overheden en de machten en de boze geesten in de hemelse gewesten. Paulus zegt standhouden. Dat is een heel belangrijke sleutel tot de overwinning. En daar is standhouden in volhardend gebed een superbelangrijk onderdeel van. Paulus beschrijft in de Colossensebrief hoe Jezus aan het kruis de overheden en de machten heeft ontwapend en openlijk tentoongesteld en hoe hij zo over die overheden en machten heeft gezegevierd. Jezus won aan het kruis. Hij heroverde daar in principe al de akker is de wereld. Aan het kruis werd de strijd beslecht. De Heer hield stand aan het kruis. Mensen daagden hem uit om te bewijzen dat hij de Zoon van God was door van dat kruis af te komen. Laat zien, Jezus, dat u de Zoon van God bent. Kom van dat kruis af. Wat een verleiding. En dan denk ik, als hij dat gedaan had, was alles verloren geweest. Het was van essentieel belang dat Jezus zou standhouden in zijn lijden en sterven aan het kruis. Van essentieel belang. Zonder dat zou er nooit verzoening komen tussen God en mensen. En dat wist de Heer. En daarom hield hij vol, bleef hij hangen, bleef hij staan, hield hij stand op de akker is de wereld. Aan het kruis van Golgotha. En hij won. Hij kocht ons met zijn bloed voor God terug. Met de prijs van zijn bloed, hij heroverde zijn rechtmatige heerschappij over de aarde en de volkeren. En toen hij zijn lijden volbracht had en afscheid nam van zijn discipelen, zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij hield stand in zijn vreselijk lijden en ontving zo de naam boven alle naam, opdat voor die naam zich alle knie zal buigen en van hen die in de hemel en van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van God. De banier. Nou, Paulus roept ons op om nu in die overwinning op onze levensakkers te blijven staan die nu in principe aan God toebehoren. En op elke akker van ons leven biddend, standhoudende de overwinning te behalen op elke vijand die ons wil doen vluchten. Blijf staan. Blijf staan. Biddend. De vijand kan nog heel wat van zijn claims op ons richten, maar iedere gelovige is geroepen om als een sama midden op de akker te blijven staan en voor de overwinning te gaan die Jezus in principe heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. En nu mag het doorwerken op jouw akker. Blijf je staan. Blijf je staan. Ik noem zo een paar akkers. Ik denk bijvoorbeeld, het was zo diep in mijn hart deze week, de kostbare akkers van de levens van onze kinderen. De akkers van de levens van onze kinderen. Akkers vol potentiële vruchten die ze bij hun geboorte als een geschenk van God ontvingen. Ook bij jou thuis, bij jullie thuis. Onze kinderen die we wellicht in de gemeente opgedragen hebben, weet u het nog? Toen u ze aan de Heer liet opdragen in de gemeente. Als ouders mogen we biddend voor de akkers van de levens van onze kinderen blijven staan, totdat ze ook door hun eigen keuzes tot Gods bezit zijn geworden. We mogen voor onze kinderen ook de banier van Jezus hoog houden. Jezus gaf zijn leven voor elk van onze kinderen. Hun levensakkers bevatten de potentiële vrucht die God in en voor en door hen tot een machtige oogst wil geven. Ook door jouw kinderen heen. Ook met de vrucht van hun akkers. ik herinner me zo die kinderkampen van vroeger in Soest. We hebben daar jaren in gestaan en iedere zomer, 7 weken lang, ontvingen we gemiddeld zo'n 1750 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 in kampweek na kampweek na kampweek. Het was een trein die voortdenderde. Ik viel altijd kilo's af. Aan het einde van de kampen was ik altijd nog zo 55 kilo. Maar dan mochten we met een van onze bijbelschoolleraren, Sidney Wilson, op vakantie naar Oostenrijk. En dat maakte alles weer een beetje goed. En dat waren fantastische kampweken. En in zo'n kampweek was ingebakken in het programma dat donderdagavond was het zegenavond. Zegenavond. In kleine groepen werd elk kind onder handoplegging heel persoonlijk gezegend met de zegen van God. En al zegenende genazen sommige kinderen van ernstige ziekten. En aan het einde van de kampen hadden we inclusief alle leiders die meededen, zo'n 2000 kinderen, tieners, jongeren, leiders, hoogst persoonlijk onder handoplegging gezegend. We hadden hun akkertjes gezegend, opdat hun levensakkertjes vrucht zouden dragen. Dat is mooi, hè? Ik heb gehuild toen In de Ruimte failliet ging. Ik heb zo gehuild. Over dat gegeven, dat mooie, dat zegenen van massa's kinderen, dat er niet meer was. Daar heb ik echt over gehuild tot in mijn tenen. Wat een verlies. In ons gezin, toen wij kinderen kregen, zijn we daarmee doorgegaan. Hè? Dus wij hebben zo vaak onze kinderen gezegend. Moet jij ook doen. Als jouw kleintjes slapen, moet je gewoon even bij hun bed knielen. En leg je heel zachtjes je hand op dat hoofdje of op dat hartje. En dan zegen je dat kindje met al de goedheid van God. Dat is als regenwater op hun akkertje. En daar gaat vrucht uit voortkomen. Jouw kinderen. Nou, even iets daar lijnrecht tegenover. Zoveel gezinnen zijn gebroken. Er is zoveel echtscheiding. Dat merkten wij in de kinderkampen. Bijna jaarlijks kwamen er meer kinderen uit gebroken gezinnen. Alsmaar meer. Soms hele groepen. Er was een groep van 13, er kwamen alle 13 kinderen uit een gebroken gezin. Dat zag je toenemen. 80er, 90er jaren. Nou, ik las in zijn indrukwekkende boek Moraal, zo heet dat boek, waar de wereldwijd bekende Britse Joodse rabbi Jonathan Sacks vertelt hoe hij in het maken van een tv-documentaire voor de BBC over de status van het Britse gezin, hoe hij in het kader daarvan een dag met jonge delinquenten optrok. Overtreders. In een centrum dat Sherborne House werd genoemd. En dit adres was hun laatste kans op reclassering, om tot een goede plaats in de maatschappij te komen. Als ze nog eens voor een vergrijp veroordeeld zouden worden, moesten ze de gevangenis in. En ze kwamen allemaal uit een gebroken gezin. Daar zit je dan, Rabbi. En de jongens waren rond de 18 en allemaal afkomstig uit gebroken gezinnen waar misbruik had plaatsgevonden. Hele moeilijke achtergrond. En dan zegt hij in dat boek: toen ik met hen in gesprek probeerde te komen over hun jeugd, reageerden ze afwerend uit loyaliteit jegens hun familie en daarom veranderde ik van tactiek en vroeg op een dag: zullen jullie kinderen hebben? Wat voor vader zouden jullie willen zijn? Hoor je? Wat een vraag, hè? Wat voor vader zouden jullie willen zijn? Bij zulke delinquenten. En dan zegt hij, ik wist niet wat ik las, dan zegt hij, toen begonnen ze te huilen. Ze huilden. En ze zeiden dingen als: Ik zou geen vader zijn die zich er makkelijk van afmaakt, maar ik zou ervoor zorgen dat er regels zijn. En als de kinderen me nodig hebben, zal ik er voor hen zijn, altijd. Dat huilden ze. Vanuit hun persoonlijke gebrokenheid. Ik zal er altijd voor hen zijn. En dat riep bij mij zo de vraag op. Ik heb 4 kinderen, 3 getrouwd, 9 kleinkinderen. Wat voor vader ben je ten aanzien van de levensakkers van je kinderen? Ben je er? Er komt zoveel op hen af. Er woedt een oorlog om hun ziel, om hun toekomst, om hun akker. Ben je er als moeder? Zijn we er? Houd je stand voor de akkers van je kinderen, zoals Paulus benadrukt in volhardende voorbeden die nooit stopt. En tot mijn schande moet ik zeggen dat in latere fase van ons gezin, kinderen getrouwd, kleinkinderen en af en toe zo'n ongelooflijk open en kwetsbaar diep gesprek met een van de kinderen. En twee van mijn kinderen hebben op een gegeven ogenblik tegen mij gezegd. Toen moest ik ook even huilen hoor. Pap, we hebben je ook zo gemist. Was je je dat bewust? Je bediening nam zoveel in. Al die talloze avonden. Heb je geregistreerd dat wij als kinderen het soms zo moeilijk hadden? En toen bleek dat ik het niet altijd geregistreerd had. En ze zeiden, pap, we hebben je gemist. Niet in alles, want ze zijn ook heel lovend over wie ik ben als vader. Maar toch dat kantje. Hè? En dat heeft voor mij wel een beetje gerelativeerd dat soms wat verkeerd verhevenen van in de bediening staan. Ik heb toch een bediening? Ja, maar waar is je gezin? Waar zijn je kinderen? Of is jouw akkertje ook gebroken? Wat moet je dan als je een alleenstaande vader of moeder, alleengaande vader of moeder bent? Wat een karwei voor je. Toen ik zover was in mijn voorbereiding, gisteren nog, zag ik zo voor me dat gebroken akkertje en de genade van God midden op je gebroken akker en Jezus blijft midden op jouw gebroken akker staan. Hij staat daar samen met jou en omarmt jou en troost jou, ouder met al je gebrokenheid. Want er is genade en de Heer wil je helpen. In de klus waar je zo alleen voor staat. Nou, ik noem de kostbare akker van ons huwelijk. We ontvingen onze huwelijkspartner als een geschenk van God. En gingen samen met hem, haar en God een drievoudig snoer aan. Een heilig huwelijksverbond. Maar een van de heftigste strijdtonelen is die om het huwelijk. Satan komt daar binnen als een vloed. En ontstellend veel ook christelijke huwelijken gaan kapot. Maar Spreuken zegt dat liefde en trouw je niet verlaten. Alsjeblieft, bind ze om je hals. Schrijf ze op de tafel van je hart. Ik heb in de VES gemeente in Zwolle zo'n 100 jonge stellen getrouwd, ingezegend. En ik vond het altijd machtig mooi als dat vitale moment eruit kwam. Hè? Dat ze elkaar hun ja-woord gaven. Op heilige beloften. En de prediker zegt, God kijkt of je je ja-woord ook houdt. Els en ik hebben ons rondje dijk. Wij wonen dicht bij de IJsseldijk. En wij hebben echt moeten leren in ons huwelijk om door veel moeite heen, voor een deel ook op het vlak van ons huwelijk, jaren geleden, we hebben echt moeten leren om op dit linzenveldje te blijven staan, door alles heen, dan nog maar een rondje dijk, en nog maar een rondje dijk, en nog maar een rondje dijk, maar we blijven staan, want we hebben elkaar ons ja-woord gegeven en we gaan voor elkaar dwars door alles heen. Het huwelijk. verbond van het huwelijk. En ik weet, ik begeleid ook gebroken huwelijken, hoe pijnlijk het soms kan zijn. Maar er is ook die norm, dat uitgangspunt van een onverbrekelijk drievoudig snoer. De kostbare akker van ons werk, dat is vaak de plek waar we als christenen mogen staan, in ons biddend aanwezig zijn, alleen al voor onze bazen en collega's en afdelingen. Paulus noemt die drie. Hè? In Efeze 5 zegt hij, Efeze 4 zegt hij, we moeten stand houden in de geestelijke strijd door het afleggen van zonde en het aandoen van Christus, zodat we de duivel nergens voet grond geven. Dus we kunnen alleen stand houden op onze akkers als we rein en heilig leven. Zuiver leven, rein leven. En dan spitst hij dat in Efeze 5 en 6 toe op die drie gebieden van het huwelijk, het gezin en van ons werk. Hele gewone gebieden, maar dat is weer zo bijzonder dat op dat gewone, in dat gewone speelt vaak de strijd. En zijn we geroepen om te blijven staan. Ook voor fundamentele christelijke waarden. Zoals ze gegeven werden in de 10 woorden, de 10 geboden of de bergreden. Zulke belangrijke christelijke waarden, lieve mensen, laten we ze niet opgeven. Laten we blijven staan met de waarden van Jezus Christus en van het Koninkrijk van God op de akkers van ons leven. De tegenstroom. Nou, ik eindig met die vraag, begon de overwinning bij Samma of bij God? Wie geef jij de hoogste beoordeling? Begon de overwinning bij Samma of bij God? En het antwoord is eigenlijk heel duidelijk en ook heel bijzonder. Omdat Samma bleef staan, kon God de overwinning geven. God haakt in op Samma's onverzettelijkheid. Samma en God. Als Samma losgelaten zou hebben en mee weggevlucht zou zijn, zou de akker dan toch wel door God veroverd zijn geworden? Ik denk het niet. Dat zou mogelijk niet gebeurd zijn, want hier komt hij. God heeft zich in die grote geestelijke oorlog in veel opzichten verbonden aan de inzet van zijn gemeente, van jou en mij. Wat God doet, hangt in een heel belangrijke mate ook af van of jij op je akker staat. En wij ervoor gaan. En daarom is er dat voorbeeld Exodus 17, als de Amalekieten Israël aanvallen en Jozua en Nadal is aan het vechten. En God bovenop de helling, en Mozes bovenop de helling is aan het bidden met zijn hand in de lucht. En als Mozes even verslapt in zijn gebed tot de hemel, dan gaat het beneden in dat dal onmiddellijk niet goed. En dan doet Mozes snel weer zijn biddende handen omheen en dan heeft Jozua weer de overhand. En dan zie je dat samenspel tussen hemel en aarde, samen die de overwinning behalen. Dan heb je het hemel en aarde samen. En daarom zegt de Heer in Matteüs hoofdstuk 18, wat jij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemelen en wat jij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn. Dus er is ook weer dat samenspel tussen ons acteren in binden en ontbinden en God die vrijmaakt. Samen. Of wat vind je van Romeinen 16 vers 20, de Heer zal spoedig Satan vertreden onder jullie voeten. Onder jullie voeten. Of Openbaring 12 vers 11 en 12. En zij hebben hem, de boze, overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis en door hun leven niet lief te hebben tot in de dood. Samen. Samma's en God. Jij en ik. Jezus Christus heeft aan het kruis de overwinning behaald, maar als zijn volgelingen van daaruit geen posities innemen op allerlei soorten akkers tegen elke tegenstroom in, zal er weinig vrucht volgen. De Heer wil zijn gemeente bouwen. Het veld waarop Sama stand hield, stond vol linzen. In iedere akker waarop wij blijven staan is in potentie rijke vrucht en overvloedige oogst aanwezig, die mag worden vrijgemaakt door moedige Sama's, mannen en vrouwen die midden op de akkers hun positie innemen die Christus al veroverd heeft. Nou, dat is power. En misschien zeggen wij, en dat begrijp ik, gemakkelijk gezegd, maar wij zijn Sama niet. Hij was een kanjer. Sowieso al een held, een van Davids helden, maar wij zijn maar heel gewone mens. Ik ben ook heel gewoon mens, maar ik ben geen held. Ik ben van nature een beetje angstig aangelegd. Ik zie gauw tegen de dingen op. Mijn Els is mijn heldin, die geeft me vaak het duwtje. En ik moet altijd weer leren om in de Heer sterk te zijn. En in de Heer moedig te zijn. Sama ook, doodgewoon mens. Hij ging midden op een veld staan waarvan hij wist, dit zou mijn doodsveld kunnen zijn. Maar hij gaf zijn leven, hij wierp alles in Gods hand en ging staan. En alleen al in die keuze was hij als de graankorrel die in de akker viel en stierf. Maar juist toen gebeurde dat wonder, de Heer gaf een ongelooflijke overwinning. En deze graankorrel, Sama, bracht een geweldige oogst voort. En daarom de slottekst ergens uit Joël. De zwakken zeggen, ik ben een held. De zwakken, jij en ik, zeggen, ik ben een held. Met al mijn zwakheid, ik ga midden op de akker staan, ook voor dit kind en dat kind, en voor mijn werkplek, en voor, noem maar op, hier sta ik hier. Samen met u gaan we overwinnen. En God geeft de overwinning. Halleluja. Amen. Amen. Nou heb ik een vraag. Zou u een symbolische stap willen doen? Ik breng het in gebed. Maar als u zegt, ik wil een symbolisch, geestelijk, heel belangrijke stap doen. Ik ga gewoon ook even staan. Om daarmee te zeggen, ik ga staan op het midden van de akker. Heer, laat me in de komende weken maar zien welke akker in mijn rol heel belangrijk is. Voor de naam van Jezus, voor uw koninkrijk. Nou, als je die keuze wilt maken, gewoon als een geestelijke stap, dan wil ik je vragen om nu te gaan staan. Ga maar staan. Dan breng ik het in gebed. Oh, Vader in de hemel. De gedachte komt bij me boven dat de tempel van God zijn zuilen heeft. En in Openbaring zegt de Heer op een gegeven moment tegen een van de gemeenten, wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil van God in de tempel. En Heer, als wij zijn gaan staan, geestelijk symbolisch, als een keuze van ons hart, van onze liefde voor u, of wij nu gehuwd zijn of alleengaand. Heer, hier zijn we. Vorm ons tot krachtige draagzuilen op onze akkers, in de tempel van ons leven, in de tempel van de gemeente. In ons gezin, in ons huwelijk, in ons werk. Krachtige draagzuilen die staan. En Heer, we brengen ook heel bijzonder onze gebroken situaties bij u. Het geeft ons veel verdriet. We kennen het, Els en ik kennen het ook in onze levensgebrokenheid. Heer, stort bakken genade over ons uit. Wilt u dubbel naast ons staan en ons veilig verder leiden. Onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Gaat u maar lekker zitten.